Geliefde gemeente, wij letten deze middag op zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 20, vraag en antwoord 53. Boven zondag 20 en de volgende zondagen staat geschreven: van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 53. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord luidt: eerstelijk dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Het artikel luidt: ik geloof in de Heilige Geest. Wij letten op drie zaken die we in het antwoord hebben horen noemen. 1. Hij is God. 2. Hij gaat uit van Vader en van Zoon. 3. Hij is ook mij gegeven ten leven. Ik geloof in de Heilige Geest. Hij is God. Hij gaat uit van Vader en Zoon. Hij is mij gegeven ten leven. Altijd als het gaat om de dingen van God en van zijn woord, past ons eerbied en ontzag. Maar wel zeker ook als het gaat over God, de Heilige Geest. Daar is iets in van een zo grote teerheid, verborgenheid, en tegelijkertijd ook zo'n openbaring in al Gods werken van de Heilige Geest, dat wij ons op een terrein bevinden waarvan wij moeten zeggen: wij zien het maar, doorgronden het niet. Het is alles zo verborgen voor onze ogen. Het komt wel uit, maar het komt uit in zijn bemoeienis met mensenkinderen. Zijn persoon, waarvan de kerk beleidt: ik geloof in. Die persoon, die komt uit in Christus en in zijn werken onder en in de mensenkinderen. En daarom, vanwege die verborgenheid, vanwege dat hoogheilige van de Heilige Geest, daarom vragen wij ook aan de Heere: ach, geef dat wij iets mogen noemen stapelen, voor zover uw woord dat openbaart, van die persoon en van zijn werk. En dan past het ons altijd, en de Geest geven, dat het zo in onze harten gewerkt mogen worden. Die ootmoedige erkentenis, dat wij zijn Heilige Geest smarten hebben aangedaan, en bedroefd en tegengestaan. Hij is de Geest van de blijdschap en van de verheuging, en toch een afdruk van die Heilige Geest in het hart geeft ook vaak een grote droefenis onzerzijds. Wanneer wij er een ogenblik bij bepaald worden, hoe die Heilige Geest toch wel bedroefd moet zijn, dat hij onder zulke mensen kinderen woont. en werken. En altijd weer opnieuw zijn heiligend werk verrichten. Dat kan een zodanige droefenis, want wij spreken ook wel van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar dan gaan wij ook persoonlijk geloven. Hij is niet maar een aanhangsel. Hij is God. Hij is een persoon. Hij is zo te prijzen tot in der eeuwigheid, dat de eeuwigheid daarvoor nodig zal zijn om hem te loven en te danken. Dat hij dat grote werk, de toebrenging van de zondaar, op zich genomen heeft. Dat hij het op zich genomen heeft om al dat werk van de Heer Jezus Christus, om dat gestalte te geven, om dat een plaats te geven, hier op deze aarde. Laten wij vanuit die achtergrond nu eens mogen letten op zondag 20. Er staat: wat gelooft gij? Het is allemaal, zowel wat de Vader, wat de Zoon, als de Heilige Geest betreft, een zaak van het geloof. Dat moet je niet vergeten. Dat hoe duidelijk de Heilige Geest zichzelf ook te kennen geeft, het is een zaak des geloofs. Voor het ongeloof bestaat hij niet. Het ongeloof miskent zijn onmetelijke werkingen in Gods schepping. Het is altijd door het allerheiligst geloof dat hij zelf bewerkt in de harten, die Heilige Geest. Nu wordt er gezegd in dat eerste zinnetje van het antwoord, eerstelijk, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat heeft een bedoeling, dat daarmee begonnen wordt. Dat daar begonnen wordt om op grond van het woord van God te belijden dat de Heilige Geest, in tegenstelling met zoveel andere stromingen en gedachten, dat hij God is. Want velen zeggen anders. Zij noemen hem een kracht. Een onpersoonlijke kracht. Ze noemen hem een invloed. Een uitstraling. Maar ze erkennen hem niet als God. Als een persoon met zijn eigen schatten, deugden. Daartegenover heeft de kerk beleden dat de Heilige Geest God is. De drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De kerk heeft dat raadsel nooit kunnen doorgronden. Maar de kerk heeft het aan mogen bidden. En bewonderen. De Heilige Geest die zo duidelijk in het woord optreedt als een persoon. Die inspireert. Die wederhoudt, die spreekt, die bedroefd kan worden, die smart kan hebben. De Heilige Geest, waarvan Petrus zegt tegen Ananias: hebt niet de mensen, maar gij hebt de Heilige Geest. Gij hebt God gelogen. Wij staan hier voor een verborgenheid. Dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Toch, zoals ik enkele dingen aanhaalde, wordt de Heilige Geest ons in de schrift zo duidelijk voorgesteld als een persoon met persoonlijke ervaringen en gevoelens en kracht en wat er alles mee samenhangt, dat het onloochenbaar is om daar tegen in te gaan. Het is ook, zo voelt de kerk het aan, God onteert. Het doet pijn wanneer de Heilige Geest gedegradeerd wordt tot een kracht, tot een invloed, tot een uitstraling, zoals de kachel die brandt, warmte afgeeft. Nee, de kerk ervaart in het geloof dat die Heilige Geest, eeuwig God, te prijzen is, de eer van al wat leeft en adem heeft. De kerk is wel vol schroom en eerbied als het gaat over die Heilige Geest. Maar de kerk houdt tegenover alle dwaling door de kracht van de Heilige Geest vast. Hij is samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Daarom zondigen wij, als wij leven onder het woord, niet tegen een kracht, maar tegen God. Daarom bedroeven wij niet een uitstraling, maar de Heilige Geest. Daarom wederstaan wij niet een warmte, maar wij wederstaan de Heilige Geest, zoals Stefanus dat zei tegen het Sanhedrin. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Wel moeten wij de aandacht daarop vestigen. Dit antwoord, zoals wij dat kennen, dat heeft Abraham nooit gelezen. Hoewel zij die geest ook in zijn werkingen hebben gekend, veel was nog verborgen in dat Oude Testament. Ze hebben met David gebedeld om de Heilige Geest. Maar van die geheimenissen, hoe hij uitgaat van de Vader en de Zoon, hoe hij zou komen wonen onder de mensen, kinderen, daar was veel van verborgen. Daarom lezen wij in het Nieuwe Testament meer en ook opener, duidelijker over de Heilige Geest. Hij was er wel en hij werkte wel, maar de voorhang was nog niet gescheurd. Hij kon als het ware nog niet in die volle zin, zoals op het Pinksterfeest, uitgaan om te wonen blijvend in de harten bij zijn kerk. Daar was nog die bedekking, die omsluiering. Daar was als het ware nog dat ophouden. Want het offer lag daar wel heenwijzend naar het grote offer van de Heer Jezus. Maar dat offer had nog geen plaats gevonden in de tijd. Daar waren nog de lammeren, de bokken, de stieren die ten offer werden gebracht. De aarde was nog niet gedrenkt in het bloed van die borg en middelaar. De dure prijs was nog niet aangebracht. Die betaling was nog niet geschied. De zonde hoopte zich als het ware op onder de verdraagzaamheid Gods. God ontfermde zich vanwege dat offer over zijn kinderen. Dat offer dat nog gebracht moest worden, maar dat in Gods raad besluit al klaar stond. Maar het was nog niet geschied. Immers in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Dat was nog niet geschied. Daarom die gordijnen tussen het heilige en het heilige der heiligen. Daarom dat soms nederdalen van de heerlijkheid Gods in een wolk die dan weer verdween. Daarom die wolk en vuurkolom daar hoog in de lucht. Daarom vaart dat korte, inbrekende werk van de Heilige Geest. Denk aan de inwijding bij de tempel. Van de tempel en de tabernakel. Bij het profeteren van Eldad en Medad. Dat die heilige geest als haar uit de hoge hemel inbrak in dat mensenleven. Maar dat wonen blijvend, dat wachten. Dat wachten. Op de nieuwe bedeling. De bedeling van zijn geest. Van zijn genade. Van de vervulling. Dat wil niet zeggen dat die oude kerk niet heeft geleefd. Door het geloof. Dat zij anders zalig zouden geworden zijn. Dan Gods nieuwtestamentische uitverkoren kerk, dat niet. Integendeel, hoe vaak is ons de prediking van het Oude Testament beschamend. Als wij denken hoe Abraham daar wordt voorgesteld in het Nieuwe Testament als de vader der gelovigen, die tegen hoop op hoop die God heeft betrouwd, die het gezegd had, beloofd had, rekende de Heer het hem niet tot rechtvaardigheid, maar toch bleef het gordijn, toch bleef daar een bedekking. En met de komst van de Heer Jezus Christus worden de gordijnen geopend. Scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Want deze aarde dronk het bloed dat roept om verzoening. Op die aarde en in die mensenharten zal die Heilige Geest nu komen op grond van de betaalde rekening. op grond dat die tweede Adam het hoofd van een zoveel beter verbond, dat hij ook inderdaad is ingekomen in de tijd. Het woord dat vlees geworden is, dat onder ons heeft gewoond. Op die grond zal de Heilige Geest kunnen komen en willen komen. Dat mogen ons vervullen met oprechte bewondering. Dat God zelf de weg heeft gebaand voor het wonen van de Heilige Geest bij zijn kerk. Wij zijn Sion. Want daar is eigenlijk geen plaats, geen aansluiting voor dat werk, voor die persoon van de Heilige Geest. Omdat wij zo diep in onze geestelijke dood zijn verzonken, dat er niemand is die zegt: waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? Toch was hij ook toen in die oude bedeling niet ver van de mensenkinderen. Want hij werkte ook breder dan alleen onder Israël. Zien wij niet naast Abraham een Melchizedek, een Job en zijn vrienden, die ook door de Heilige Geest werden onderwezen? O, en zal zijn werking ook niet geweest zijn bij de volken om Christus wil? Hij, die in de beginne leven wekkend boven de wateren zweefde, hij waarvan ook geldt: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. O geliefde gemeente, de Heere God geven dat bij het klimmen der jaren meer en meer oog mogen ontvangen voor die Heilige Geest. Om meer en meer hem te mogen vragen: kom, Schepper Geest, bezoek uw kerk. Juist in de ervaring van onze machteloosheid en krachteloosheid ten aanzien van onszelf, ten aanzien van elkander, om voortdurend de Heere te vragen: ach, schenk ons uw Heilige Geest. Niet dat hij hem niet uitgestort heeft op alle vlees, maar daarom, omdat wij moeten erkennen ons weer spannig overtreden. Onze tegenstand over het werk van die lieve Heilige Geest. Hij is God. Er staat samen met de Vader en de Zoon. Daar moet je nou eens even op letten. Want onze tweede gedachte was: hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. Wat wil dat zeggen? Hier sta ik ook voor de onmogelijkheid om dat te kunnen uitleggen, want ik weet dat zelf niet. Dat bedoel ik met schroom, samen met Vader en Zoon. En zoals de kerk, de westerse kerk, heeft beleden dat hij uitgaat, niet alleen van de Vader, maar van de Vader en de Zoon. In het jaar 1056 is daar een scheiding gekomen tussen de Oosterse en de Westerse kerk.
Westerse kerk beleed dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. En de Oosterse kerk beleed dat hij uitging van de Vader alleen. Dat lijkt niet zo'n groot punt te zijn. Maar met alle schroom wil ik toch proberen er iets van te zeggen. Het is voor ons niet de stervelingen, schepselen, niet te begrijpen dat God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de volzalige is in zichzelf. Dat hij niet van nodig heeft door mensen gediend te worden. Dat zijn heerlijkheid door mensen niet groter of kleiner kan zijn of worden. Omdat hij de algenoegzame is in zichzelf. Van de Vader beleiden wij dat hij bestaat door zichzelf en is van zichzelf de schepper van hemel en van aarde, uit wie alle dingen zijn. Van de Zoon beleiden wij dat hij van eeuwigheid door de Vader gegenereerd is. Kan ik ook niet verklaren. Maar dat die personele eigenschap van de Zoon is, dat hij van eeuwigheid, niet later, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid, het zijn uitgang, zijn leven heeft uit de Vader. Dat hij de Zoon is. Met een eeuwige generatie, zonder begin, zonder eind. Wij beleiden van de Heilige Geest dat zijn eigenschap of deugd in zonderheid is, dat hij uitgaat van de Vader en de Zoon. Hoe moet ik dat nou zeggen? Want ik ben bang om iets te zeggen dat niet goed is. Maar ik zal proberen iets te noemen. De verbindende lijn, de samenhang van Vader en Zoon, wordt gevormd door de Heilige Geest. Die Heilige Geest gaat uit van de Vader naar de Zoon. En van de Zoon naar de Vader. De Heilige Geest, hetzelfde woord wordt gebruikt voor adem, wind, adem. Is die uitgang in de zalige drieënheid tussen de Vader en de Zoon en de Zoon en de Vader. Daarin schenkt de Vader, deelt hij zich mee aan de Zoon. En de Zoon deelt zich mee aan de Vader door de Heilige de adem van God. Niet dat hij adem is. Denk aan wat ik straks zei. Hij is niet een kracht. Maar ik wil alleen dat gebruiken als een vage, arme uitdrukking om iets te laten voelen van die wezenlijke dingen. Verborgenheden, zonder dat we ze begrijpen, dat God in zichzelf zalig is. En dat nou die heilige geest, die weet wat vader is en wat zoon is. Die weet wat de vader wil en de zoon wil. Die de stroom vormt, de altijd levende stroom tussen vader en zoon. Tussen vader en woord, de adem van het woord. O, ik zeg dit niet als iets wetende, maar ik zeg het daarom, misschien dat er een gedachte bij u komt, dat die drie enige God, die nu, niet alleen de Vader, niet alleen de Zoon, niet alleen de Heilige Geest, maar die drie enige God nu zichzelf heeft gegeven, geopenbaard in de redding, in de zaliging van zondaar. In dwars door het vuur der loutering heen, het behouden van Gods schepping. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wordt. Dat Vader, Zoon en Heilige Geest, alle drie, wij u even nodig zijn. Even noodzakelijk. En dat die Heilige Geest, als de voltooier, de toepassing, het brengen op zijn plaats, dwars door het gericht heen, dwars door de ondergang heen, zijn doel heerlijk zal bereiken. O geliefde gemeente, samen met de Vader en de Zoon, wanneer we het, nee, niet begrijpen, maar een ogenblik dat we als het ware in een schemering iets zien, dan zouden we in tranen van verwondering uitbreken, samen. Met die verkiezende Vader, dat hart van de Vader, dat van eeuwigheid in zichzelf bewogen is. Die eeuwige Vader, de oorsprong van alles, van alle goed. Dat die Zoon, als die uitverkoren, tegelijkertijd vrijwillig zichzelf gevende borg en middelaar van eeuwigheid, die de keus van de Vader, de verkiezende liefde van de Vader, aanvaardt. Zie, ik kom, o mijn God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Waarom de Vader zegt, zie mijn knecht die ik ondersteun, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Die Zoon, die verleden heeft, tot in de allerdiepste versmading en angst der hel wilde zinken. Die van gelijke heerlijkheid was als de Vader, dezelfde heerlijkheid. Die Heilige Geest, die daarbij op zich genomen heeft, om als die levenwekkende geest, als die geest des geloofs, die geest der liefde, die geest der blijdschap, die geest der verheuging, die geest van het broeden op de water, die geest die zegt, ik zal u het lichaam toebereiden. Ik zal het een plaats geven, ik, die zo nauw de verbinding als het ware, de overstroom tussen vader en zoon, dat je hem kunt vergelijken met hun adem, hun adem, waarmee ze elkaar kennen en leven. Die heilige geest, waarvan de engel zegt, de heilige geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren wordt, zal Gods zoon genaamd worden. O, daar staat ons verstand met eerbied stil. Samen. Dat woordje samen, waarin alles begrepen is van Gods eeuwige glorie, die hij heeft in zichzelf, waar wij nooit wat van konden weten, waar wij eigenlijk niets van kunnen weten, maar wat nu naar buiten getreden is door zijn bemoeienis met ons. Door zijn openbaring aan ons in woord en geest. O, daarom, dat gaat ons denken te boven. En toch, hier in de beginsel, kunnen er ogenblikken zijn in het leven van die nietige sterveling, dat u zo duidelijk in het geloof die drie personen, die ene God, tot zaligheid, tot lof en prijs van dat goddelijk wezen, door het geloof gelooft dat hij de Vader looft. Dat hij de zoon dank zegt voor zo'n aansprekelijke offerande. Dat hij de Heilige Geest prijst. Die ons ter leidsman gegeven is in dit leven. Die de dood overwint in ons. En het leven aan het licht brengt. Die de dorre doodse wederen bekleedt. Met zenuwen, met vlees, maar boven alles met de geest. Daarom is de Oosterse kerk, omdat zij die wonderbare samenhang van die drieënige God niet samen. Daarom is die Oosterse kerk in lange tijden vaak zo dor geweest. Daar hing wel een bepaalde sfeer. Daar was wel een indrukwekkende liturgie. Daar waren wel de mooie gewaden. Maar daar ontbrak de geest ook van Christus. Zo wordt hij zo dikwijls genoemd. De geest niet alleen des Heren. De geest niet alleen van de Vader. De geest van Christus. Dan dwaalt de kerk van Christus af. Dan kan de kerk nog vele heilige dingen hebben. in haar waarneming. Visioenen. Devotie. Eerbied. Maar het raakt zo los van Christus. Het wordt zo warm. Zonder meer. Het eigen persoonlijke wordt belangrijker. Omdat die geest niet gezien wordt als uitgaande van vader en van zoon. Dan wordt het werk van de geest buiten Christus zo belangrijk. Dan is het niet meer de geest van het woord. Maar dan wordt het zo gauw het innerlijke licht. Het verzinken in de Godheid. Dan wordt het zo gauw dat verborgene. Wat je bij de middeleeuwers ook nog terugvindt bij meester Eckhart en Tauler. Die mooie dingen hebben geschreven. Maar toch. Dat schouwende, verzinkende leven in God. Waarbij je niet duidelijk meer leeft. Niet duidelijk meer voelt dat het alles gedragen wordt. Door dat offer, door dat werk. Door die persoon van de Heer Jezus Christus. En daarom mogen wij, het hebben niet aan onszelf te danken. De Heere, o moeder, dankzeggen. Dat wij ook alweer bijna zo'n 1000 jaar geleden mochten blijven bij de belijdenis. Dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Maar dat hij ook uit samen uitgaat. Opdat zo God drieënig verheerlijk worden in al zijn werken. En ook in de zaligheid van een schade die niemand telt. Ten andere. Want eigenlijk heeft nou de Heidelberger dingen genoemd die we niet kunnen weten. Als God zich niet openbaren. Als hij ons zijn woord en zijn heilige geest niet zou geven, dan zouden we ook niets weten. Niet goed kunnen weten van God en van Christus. Maar, dat heeft de Heidelberger gedaan om niet daarom om zonder de heilige geest over God drieënig te spreken, zonder woord. Maar om even aan te duiden dat God heerlijk is in zichzelf. En dat hij ons niet nodig heeft om heerlijk en om vol te zijn. Samen één God. En dat wij des te meer oog zouden hebben voor dat volgende, ten andere, mij gegeven ten leven. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is. Je mag dat even letterlijk opvatten, dat ten andere. Weet je waarom? Omdat wij mensen zijn. Wij waren schepselen van God in het paradijs. Wij hadden in dat paradijs ook de Heilige Geest in zijn werkingen. Nou, we hebben alles verloren. Nou is alles zo anders geworden. Nou zegt die trouwe God, mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens, terwijl hij vlees is. De geest zal voor mijn aangezicht oversteld worden. Die twist van God, die geslotenheid. Daarom het wonder, ten andere. Het ging even over God, dat onbegrijpelijk mysterie. Maar nou ten andere. Daar gaan die mensjes die eenmaal pronkstuk van Gods vingers waren. Daar gaan ze verdwaasd, verloren. Alles kwijt. De Heere kan toch met eerbied gezegd zijn Heilige Geest niet weggooien. Hij kan die Heilige Geest die met de Vader en de Zoon God is toch niet, ja, te grabben gooien. Er is toch een tegenstelling tussen ons en tussen die Heilige Geest. Ja, inderdaad. Maar nu treedt daar op die God en mens in één persoon. Jezus Christus, je moet hier even bij denken. En op hem rust de geest der wijsheid en de geest der kennis en de geest des raads en der sterkte. De geest van de veelvoudige lof, de geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. En die tweede Adam, God uit God, en aan ons vlees en bloed geboren, die heeft nooit de Heilige Geest bedroefd. Die heeft in zuchten en in dank, in worstelen, in blijdschap en in droefenis altijd gehoord door de geest naar God, naar de Vader. In al zijn overleggingen, want God gaf hem de geest zonder mate, vond die Heilige Geest bij hem de mens naar Gods de gehoorzame. Ik neig het oor waar ik op zijn inspraak wacht. Hij spreekt alleen wat hij van de Vader gehoord en gezien heeft. En de adem van de Geest is tussen die beiden. En nou, die Heilige Geest die nou op die Christus heeft gerust. Van die Heilige Geest zegt nu de catechismus: hij is ook mij. Ook mij. Niet alleen het hoofd van de kerk. Het representerend hoofd van al Gods uitverkoren. Maar ook mij. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Die zal u in alle waarheid leiden. Hij zal mij verheeren. Hij zal u indachtig maken. Hij zal overtuigen van zo'n gerechtigheid oordeel. En daar ligt nou de bron ten andere. Niet alleen op het hoofd van het lichaam, maar dat duur betaald hebbende hoofd heeft door zijn verdiensten de weg ontsloten. Door zijn bloed dat op de aarde is afgelopen, dat er een bodem is waarop die Heilige Geest nu kan wonen. In de kerk, in het hart. Daarom is het zo wonderbaar. Het lijkt wel alsof met eerbied gesproken, als ik eerst en een tweede deel neem, alsof halverwege God overstroomt. En dat is niet onwijs. te dagen komen, zegt de Heer, dat ik mijn geest zal uitstorten over al het vlees. Ik zal water gieten op het dorstig. Ik zal het dorre land tot staand water maken. Ik zal tot het noorden zeggen geven, tot het zuiden, hou niet in. Vanwege de prijs, vanwege de kwitantie, vanwege die waarachtige mens, Jezus Christus, die God is en blijft, die betaald heeft. Dat is het ondoorgrondelijke geheim, dat de Heilige Geest bij zulke ellendigen wil intrek nemen. Ook bij zulke verlorenen, bij zulke stofwormen, bij zulke wereldse mens, die wereld zijn. Anders is het niet te verklaren. Anders is het toch nooit te begrijpen dat die Heilige Geest in dat bouwvallig huisje wil komen, dat wij zijn. Dat kan alleen om het offer. Om dat samen zijn en samen werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook wel. Weet je wat het woordje ook nog meer betekent? Dit is ook de garantie van de eenheid van de kerk. Die ligt niet in dezelfde naam. Nee, maar daarin. Dat die eenheid daarin geopenbaard is. Hij geeft de Heilige Geest aan al zijn kinderen. Die in zichzelf dode kinderen. Hij geeft hem. Daarom staat er bij ook mij. Dat we niet vast zouden lopen in het ik. Dat we niet vast zouden lopen in de beperktheid van onszelf. Ook mij. Met Christus en met al zijn kinderen. O zaligheid, niet af te meten. Ook mij. Met alle heiligen. Alle heiligen geschonken, gegeven, niet verdiend, gegeven, uit vrije goedheid. Hij is me zo gegeven, dat hij door het woord, de Heilige Geest werkt ook middelijk, dat hij door dat woord het geloof wilde werken in de harten. En dat hij door dat woord die Christus der Schriften dierbaar maakt. Een waar geloof. Christus in de eerste plaats. En zijn welvaart. Het gaat toch ook over Adam en zijn schuld. Maar als die persoon Adam zijnde net hem verloren, zo zullen we ook alleen in die persoon Christus behouden worden. Met al zijn welwaarde wat hij gedaan heeft. Waar die deel aan geeft aan de vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Maar de persoon is één. Christus is één. Waarom Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Hij geeft die deel aan. Die trouwe huisbezorger God, die Heilige Geest geeft er deel aan. Hij doet ons net al zijn kinderen hem kennen. Als onze enige hoop. Enige grond, Jezus uw verzoenen sterven, blijft het rustpunt aan mijn hart. Eén grond heeft Christus kerk. Eén naam is onze hoop. Omdat hij mij, al zijn weldaad, mij, net die anderen, deelachtig maakt. En het persoonlijke wonder, ach, dat zit daarin verborgen. Mij, Paulus zegt, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Mij troosten. Troosten waarmee? Waarmee troost die Heilige Geest? Met Christus. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen. Bij dat troost, dat moet je maar uitbreiden, want de Heilige Geest is het ook die ontdekt aan onze schuld, aan onze zonde, bij de adem, bij de voortgang. De Heilige Geest doet het duister opklaren. We zijn zo blind, zo blind. Maar hij ontdekt het blind gezicht van het heidendom. En hij troost. Hij zegt niet alleen nee tegen mij. Nee. Want een heiligheid der heiligheden, een troon Gods van de aanvang af is onze God. Daar kom je niet in. Dat zegt hij niet alleen. Maar die Heilige Geest neemt het van de doper over. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Die Heilige Geest troost de bedrukte, de ellendige, de hopeloze, de moedeloze. De Heilige Geest gaat mee in sloppen en kroegen. Overal gaat zijn spoor dwars doorheen. Afgedwaalde zonen en dochters. Hij trekt ze terug. Hij doet het welbehagen van de Vader. Niet één daaruit zal verloren gaan. Niet één. Hij gaat onherroepelijk door. En hij blijft eeuwig bij me. Zegt hier de catechismus zo blij. Eeuwig. Ook in de eeuwigheid zal hij niet gescheiden worden van zijn kerk. Van die verworste kerk. Ook in de eeuwigheid zal de Vader en de Zoon verklaard worden als het ware door de Heilige Geest. Door de adem Gods. Vanuit het woord. O geliefde. Daarom zal ook die Heilige Geest eeuwig geprezen worden. Hier is het nog. Dan zou geen schaamd mijn aangezicht bedekken wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe die lieve geest mij tot uw liefde wekt. Maar daar zal de schaamte voorbij zijn. Daar zal God alle tranen van de ogen afwissen. En die Heilige Geest zullen we niet langer bedroeven. Daarom aanbid de Vader in het woord. Aanbid de Zoon aan het kruis doorboord. Aanbid de Geest uit beide. Van zijn gemeenschap, zijn genaam, zijn liefde en trouw. Alleluia zal ons geen schepsel scheiden. Amen.